Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week, Returning to the Magic, examining the impact of previous attendance on male and female Disney fans' perceptions of Universal theme parks. Verscheen in het tijdschrift Findings in Sport, Hospitality, Entertainment and Event Management in 2021.
Goeiedag, zeg.
Goeiedag.
Zou je dat nog een keer kunnen doen?
Dat was een hele mond vol.
Ik hoorde iets van Disney en Universal en iets van fans of zo. Of komt het omdat ik het gelezen heb dat ik dat weet?
Ja, precies. Ik denk dat het komt omdat jij het gelezen hebt. Nee, het is een hele mond vol. En ik weet mijn docent Nederlands, die zou hier van gruwelen. Want het is een hele volzin van de titel. Hij bedekt hier drie regels. En uiteindelijk weet je nog niet wat over gaat. Dus nee. Dit had korter, beknopter en meer to the point gekund.
Ja, maar als we dadelijk die auteurs gaan bespreken, dan komen we er wel achter dat dit hun stijl een beetje is. Want ze hebben heel veel van dit soort artikels geschreven die allemaal titeltjes hebben van een regel of 5, 6, 7.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, het gaat iets over fans, geloof ik. En Disney en Universal. Dus dat is leuk. Ja, het is een keer een heel ander artikel, hè?
Ja, klopt.
Normaal hebben we een artikel zelf al eens een keer goed gelezen voordat we het gaan bespreken. Of in ieder geval voordat we... Nee, dat nu ook. Hè. We hebben het ook gelezen voordat we gaan bespreken.
Absoluut, absoluut.
Maar normaal hebben we het gelezen voordat we aan elkaar voorstellen. Hey, zullen we deze doen? Dat is wel een gaaf artikel. En deze kwam ik eens een keer tegen. Ik zeg, Wim, volgens mij heb ik een leuk artikeltje. De titel spreekt me al aan. Ik had hem 6 keer gelezen. Ik dacht, volgens mij weet ik ongeveer waar dat over gaat. En het was niet al te veel pagina's. We dachten, weet je wat, laten we dat eens doen.
Ja, precies. Nee, het gaat over fans. En de bijzondere fans in de Verenigde Staten van ofwel Disney parken, ofwel Universal parken. Nee, trouwens niet. Het gaat alleen maar over fans van de Disney parken en over wat zij van Universal parken vinden.
Mag ik daar dan meteen alweer iets van vinden? Ze hebben het helemaal niet over fans. Nee. Ze hebben gemeten of mensen in een Disney park zijn geweest, maar niet of ze echt fans zijn, toch? Komen straks wel op.
Ja,
hebben een schaaltje.
Heel voorzichtig. Ze hebben een schaaltje.
Ja, nou, en daar gaan we het eigenlijk over hebben. Sorry, ga verder.
Precies. Dus ja, daar komt eigenlijk op neer. Ze hebben gekeken naar wat Disney fans vinden van de Universal parken. En dan gebaseerd of het mannelijke of vrouwelijke fans zijn. Of ze al eens eerder in Disney parken zijn geweest. Dat soort zaken. Het is geschreven door mensen hoofdzakelijk van de University of Memphis. Nou, Memphis is Tennessee. Ligt vlakbij in de buurt bij Dollywood. Ja. Ik ben helaas zelf nog nooit geweest, maar dat staat echt heel hoog op mijn wensenlijstje. En verder, dus dat zijn Cody Harvard, PhD zit allemaal netjes achter de naam vermeld. Daniel L. Wan, Frederick G. Grieve en Timothy D. Ryan. Het zijn namen die ik eigenlijk totaal niet ken. Maar dat is misschien niet zo gek, want volgens mij zijn het allemaal mensen die zich niet zozeer met pretparkonderzoek bezighouden of met toerisme of vrije tijdsonderzoek. Maar ze komen een beetje uit de sportwereld.
Nou, niet een beetje. Ze komen volledig uit de sportwereld, volgens mij.
Ja?
Ja, ik heb even gekeken waar ze vandaan komen. En al hun artikels, maar ook hun research en lessen gaan over sport. Dat geldt voor die Harvard. Die heeft echt in dit artikel alleen al zichzelf 15 keer geciteerd. Ik vond het wel opmerkelijk.
Bijzonder, ja.
En we hadden net van tevoren eventjes bij de koffie met elkaar overlegd. Heb jij nou het juiste artikel gelezen? Hetzelfde als ik. Want ze hebben nog een artikel geschreven, wat hierop lijkt.
Ik ben benieuwd naar die titel.
Ik vraag me af of ik nou de goede vorm heb. Nee, ik heb de verkeerde vorm. Ik heb nou die in Journal of Brand Strategy voor me.
Okay.
En die heette Happiest Places on Earth, Investigating the Differences and Impact of Fandom and Rivalry Among Fans of Sport and Disney's Theme Parks. Nou, die is net zo lang, denk ik.
Zo niet langer, ja.
Het is een compleet ander titel, maar de inhoud is precies hetzelfde. Ze hebben dezelfde dataset gebruikt, maar alleen een klein beetje uitgebreid, omdat ze hem hier vergelijken met sport. Dus ze hebben iets meer respondenten. Maar de data zijn eigenlijk met betrekking tot themaparken van Disney zijn precies hetzelfde.
Precies.
En wat ik daar zag, is dat ze allemaal uit die sporthoek komen.
Ja.
En dit artikel, dat artikel wat ik nu voor me heb staan, stond in de Journal of Brand Strategy. Had een impact factor van 0,26, dus echt extreem laag.
Ja, dat is niet veel.
Dit artikel was 20 keer geciteerd. Dat viel me op. Het is van 2021, dus dat is gigantisch. Wat blijkt nou? Hij is, ik geloof het niet, maar 19 keer door meneer Harvard zelf geciteerd. En 1 keer door iemand die een master thesis had geschreven. Toen had ik nog gekeken, zal die dan begeleid zijn door, door die Harvard? Maar dat was niet het geval.
Nee. Ah, weet je, ik doe dat bij mezelf ook wel. Als ik ergens een referentie kan scoren voor mezelf en het is gepast, het past bij het onderwerp, dan doe ik het.
Logisch.
Maar je kunt wel overdrijven.
Ja, maar dit kun je ook niet meer anoniem reviewen. Ik bedoel, als je dit binnenkrijgt, dan zou je dit artikel wel reviewen. Ja, dan is het toch wel duidelijk wie het geschreven heeft.
Ja, precies. Ja. Het artikel dat vandaag vandaag bespreken, dat komt uit een, ja, eigenlijk niet echt een academisch tijdschrift, maar het is meer eigenlijk een universiteitsblaadje. Hè? Dus iets dat door de universiteit zelf wordt uitgegeven. En dat valt er op sommige plekken ook wel aan af te zien, als ik eerlijk ben.
Ja, ja. Maar laten we niet alle luisteraars meteen verliezen. Het is een super gaaf artikel hoor. Er staan hele leuke, interessante dingen. Je moet blijven luisteren, want je gaat hier echt iets van leren.
Juist, juist.
Oh, juist, je beaamt dat. Ah. Hey, maar nou, even voordat we fans hebben. Fans, we hadden vorige week Henk Groene uitgenodigd om te replyen. Eens even iets te vinden van onze authenticity. Heeft hij nog gedaan ook, hè?
Ja, echt een super chique reactie. Allerlei theorie erbij gehaald. Ik denk van, echt een geniale reactie. Dus misschien dat we het daar later eens een keer over moeten hebben. In een aflevering waarin we allerlei luisteraarreacties bespreken. Want we krijgen zo af en toe wel eens een reactie. Zowel van mensen die het gewoon interessant vinden, maar ook van mensen uit de branche zelf. Ja. Dus misschien dat we daar in een latere aflevering eens uitgebreid op terugkomen.
Lijkt me een leuk idee. Ik krijg een andere soort podcast, maar met wat input van,
precies,
van luisteraars.
En dan horen ze ook eens een andere stem dan die van Pieter Cornelis en Wim Strijbels.
Ja, uitstekend idee. Nou, precies. Leuk. Dus Henk, super jongens. Mooie reactie. Ik heb ook terug gereageerd. Er komt een beetje een discussie over op gang. Worden zelf ook weer een beetje intellectueel geprikkeld, vind ik altijd wel gaaf.
Juist.
Dus dank daarvoor.
Over intellectuele prikkeling gesproken. Er is recent een boek verschenen over fans. En in het bijzonder fans in de themaparkenwereld. Als ik me niet vergis is het geschreven door Rebecca Williams.
Dat kan ik beamen, want ik heb het hier liggen.
Heeft het voor je? Ja.
Het heet A Theme Park Fandom. Spatial Transmedia Materiality and Participatory Cultures.
Ja, het komt een beetje vanuit de cultuur- en de mediawetenschappen. Maar die Rebecca Williams die zegt eigenlijk... Goh, pretparkfans in het verleden in de wetenschappelijke literatuur... zijn die eigenlijk altijd een beetje platgeslagen. Worden gezien als passieve consumenten. Denken niet te veel na. Laten zich overal mee verleiden. En zij zegt misschien is het goed om eens een keer het tijd te keren. En pretparkfans als mensen te zien die echt actief bezig zijn met hun hobby... actief met het object van hun fan zijn. En dat het eigenlijk helemaal niet zo'n passieve consumenten zijn. Vast dat ze een paar of een gedeelte van de hele fanscene zal een stuk passiever zijn dan anderen. Ik merk dat bij mezelf ook altijd als je wat fandiscussies leest. Je hebt een hele grote groep mensen. Stel bijvoorbeeld, je hebt Efteling fans. Die zullen nooit een kritisch woord over de Efteling laten vallen. Die vinden het gewoon tof wat de Efteling doet. En dat is helemaal prima. Anderzijds heb je ook super kritische fans. Ik kan me nog wat mailinglists uit het verleden herinneren. Waar zelfs pretparkontwerpers volledig door de grond werden geboord. Dat vind ik echt misschien wel een beetje over het randje. Maar het is maar om aan te geven dat er een hele grote groep kritische pretparkfans is. Maar ook een hele groep wat minder kritische pretparkfans. Dus eigenlijk de hele fanscene beslaat een heel groot spectrum. En dat is eigenlijk een beetje wat die Rebecca Williams zegt.
Ja, wat dat betreft doet de Rebecca dat wel. En doen ze dat in dit artikel wat minder. Vandaar ook dat ik zeg, ik vind dat ze dat hier maar heel matig doen. Dat die differentiatie in soorten fans bekijken. Maar
ja, ze denken wel dat ze iets te pakken hebben. Want zoals ze al zeiden, zij komen zelf vanuit de sportwereld. Dus zij zeggen, in de sportwereld daar heb je echt rivalry. Dat zie je ook een beetje bij voetbalclubs in Nederland. Ajax, die kunnen Feyenoorders niet luchten of zien.
Nee, dat spreekt over 0,20 en 0,10 en 0,40. En dat
precies. En zij willen diezelfde theorie een beetje toepassen binnen de scene van pretparkfans. En het is maar de vraag of dat ze goed lukt. Dus misschien moeten we maar eens het abstract bespreken.
Ja. Nou ja, het abstract is vrij kort. Dan zeggen ze eigenlijk niet eens wat ze echt gedaan hebben. Ja, 206 enquêtes verstuurd en teruggekregen.
Ja.
En er staan dan meteen de resultaten. Dat zijn eigenlijk maar 2 of 3 resultaatjes. Hè?
Precies. Zal ik ze al verklappen? Of,
laten we er even mee wachten. Weet
laten
je wel?
We er even mee wachten,
dan,
juist.
Dan hebben we er daar helemaal niks meer over te zeggen.
Precies.
De reden dat ze dit eigenlijk gaan doen is omdat ze zelf zeggen, dat doen ze in de introductie, we hebben in het verleden veel onderzoek gedaan bij sport, rivalry, en is dat misschien ook elders in andere branches van toepassing. En dus hebben ze gezegd, weet je wat, die pretparkhoek is misschien ook wel leuk. Ja, en toen kwamen ze op Disney en Universal, omdat ze zeiden, ja, ze zijn eigenlijk de 2 grootste die vlak bij elkaar zitten, dus laten we daar maar eens onderzoek doen.
Precies. En zij hebben vanuit de sportliteratuur, hebben ze eigenlijk al gevonden, geslacht, dat heeft een hele grote invloed op rivalry. Dus er is een verschil tussen mannen en vrouwen in hoe, ja, wat is eigenlijk een mooie vertaling van rivalry?
Ik had net aan jou vragen. Ik denk, we praten altijd over rivalry. En daar zit er iemand achter in de klas met zwinger omhoog, maar te wachten tot dat begrip een keer uitgelegd wordt. Ja, rivalry of je rivaliteit, denk ik.
Ja, rivaliteit. Precies. Een gevoel van rivaliteit hebt. Dus ze zeggen dat in de sportwereld zien ze dat een gevoel van rivaliteit, dat is sterker aanwezig bij mannen dan bij vrouwen. Dus ze vragen zich af, is dat ook zo in de pretpark scene? En daarnaast vinden ze dat mensen mensen die vaker wedstrijden bezoeken van hun club, dat die over het algemeen ook meer rivalry vertonen ten opzichte van andere clubs. En zij vragen zich af, goh, mensen die nou meer pretparken bezoeken, vertonen die daar ook meer rivaliteit ten opzichte van dat andere park? Namelijk, als ze meer Disney bezoeken, zijn ze dan meer rivalen richting Universal? En tot slot vragen ze zich nog af, zit er nog interactie tussen eerdere bezoek en geslacht? En dat is eigenlijk een beetje waar ze zich op focussen.
Ja. Ze hebben daar geen hypothese in gesteld. Hè? Ze stellen het gewoon als een exploratieve vraag.
Ja, klopt.
Verkennend van hoe verhouden mannelijke en vrouwelijke fans van Disney zich ten opzichte van Universal Thema Park.
Precies. Terwijl eigenlijk als zij al met theorie aan komen zetten, dan had dit juist een gelegenheid geweest voor echt sterke hypotheses.
Ja, dan had ik verwacht als ik zie hoeveel vaak ze zichzelf citeren. Dus hoe ontzettend actief ze zijn in deze branche. Dan hadden ze het best kunnen doen. Hè?
Ja, precies.
Iets sterker. Maar ja, precies. Ja, en dan de background. Daar komt er wat literatuur tevoorschijn.
Ja,
het valt ons op. Daar staat geen één artikeltje over pretparken in. Of nee. Over themaparken. Nee. Of hospitality, leisure of wat dan ook.
Klopt.
Het gaat allemaal uit die sporthoek zo'n beetje. En dat is opvallend.
Ja, ja. Ja, als ik kijk de background, het is minder dan een hele pagina. Dus nogmaals, halen vooral uit wat ze al eerder hebben gevonden, de spotliteratuur, en vragen zich of dat ook in de pretparkliteratuur het geval is. Dus misschien kunnen we meteen doorgaan naar de methode hoe ze dat hebben gedaan.
Juist.
Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gebruik gemaakt van de Amazon Mechanical Turk. Dus dat is gewoon via Amazon kijken, een soort proefpersonen kopen die een enquête terug opstuurt. En dan krijgen ze dan een heel klein bedrag voor, geloof ik. En zo kun je eigenlijk heel makkelijk aan een heel groot aantal respondenten komen. En zij hadden daar een aantal vragen in gestopt om te kunnen meten hoe sterk mensen zich identificeerden met het merk Disney. Om zo te kunnen achterhalen of ze daadwerkelijk met Disney fans te maken hadden.
Ja, wat me daarbij overigens opviel, dat doen ze aan de hand van de Sport Spectator Identification Skill.
Ja.
De revised version ervan.
Ja, precies.
Die ook door hun in het verleden zoiets is opgesteld. Ja. Maar we zien niet hoe die eruit ziet. We zien de vragen niet. We zien ook niet, en dat zeggen ze ook niet, of die vertaald is naar de Disney-situatie, naar het themaparken.
Precies, het is een beetje obscuur, hè?
Ja, dat is het juiste woord ervoor.
Klopt. Ja, en ik word altijd een beetje allergisch van dit soort niet toegelichte schalen. Bijvoorbeeld, ze geven ook een aantal scores van hoe hebben onze respondenten nou gescoord op een bepaalde schaal. Maar ja, dan noemen ze niet een hoeveel puntschaal dat was. Dus ja, prima als jij een 5,42 gemiddeld hebt van in hoeverre mensen zich identificeren met Disney. Maar is dat nou op een 7-puntschaal? Is dat op een 5-puntschaal? Is dat op een 10-puntschaal?
Op een 5-puntschaal is dan een 5 punt. Wat was het? 42?
Ja, dat zal lastig worden inderdaad.
Nee, maar dat klopt. Ik heb even wat verder onderzoek gedaan naar andere artikels van hun. En dat blijkt een 7-puntschaal te zijn.
Oké.
Okay, ja. En een van de vragen die er staat bij die Sports Spectator Identificator Skill is bijvoorbeeld, how strongly do your friends see you as a fan of your favorite team? Die andere stellingen, 7 waren er geloof ik, die kunnen we niet terugvinden. Maar dit is een van die stellingen die ze dan in die schaal hebben opgenomen.
Ja, ja, dat komt echt duidelijk uit de sportcontext. Ja, klopt. Nou, dat is een van de schalen die ze gebruiken om een hoop zaken te meten. Ze hebben daarnaast een hoop andere schalen gebruikt. Ze hebben als eerste schaal hebben ze bijvoorbeeld de Rivalry Perception Scale gebruikt. Ook ontwikkeld door Harvard en collega's. Ja. Ze zeggen ook, hij is oorspronkelijk gebruikt in de context van sport. En die Rivalry Perception Scale die meet eigenlijk 4 verschillende dimensies van rivaliteit. De eerste dimensie is in hoeverre ze het rivale merk, in hoeverre dat ze dat ondersteunen. Dus Universal zou dan het rivale merk van Disney zijn. Het tweede is hoe dat ze succes van de rivaal, hoe dat ze dat voor zich zien. Vinden ze dat tof, vinden ze dat minder tof? Derde dimensie is in hoeverre zij supporters van het rivale merk, hoe dat ze die zien. En de vierde dimensie die meet of mensen zich lekker bij voelen, of ze excited zijn, of ze tevreden zijn als het rivale merk een keer een misser maakt.
Ja, en dan kan ik me dat in sportterm heel goed voorstellen.
Precies.
Ik weet dat we gewoon, noem het even als PSV-fan, er echt mensen zijn die staan te juichen als dan in de Champions League PSV Ajax een tegendoelpunt krijgt.
Juist.
Ik heb het altijd bizar en opmerkelijk gevonden, maar het gebeurt.
Ja.
Maar dat hebben ze ook gemeten of dat bij themaparken toeval is. Ja, dan denk je eigenlijk al op voorhand, dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat gaat gebeuren.
Ja.
Maar laten we niet vooruitlopen op de resultaten.
Ja, ja, ik vraag me echt af, los al of van voordat je naar de resultaten kijkt, zouden er nou echt mensen zijn die in hun handjes staan te wrijven als er een keer iets misgaat in een ander pretpark?
In onze branche hebben we natuurlijk een hele mooie branche. En die IAPA, onze internationale brancheorganisatie, zorgt er ook voor dat we echt met z'n allen verenigd zijn. Deze week hebben we in Londen de IAPA Expo gehad. Nou, dat is gewoon één groot feest waar iedereen met elkaar omgaat en we proberen elkaar te helpen. Dat is een groot uitgebreid educatieprogramma om elkaar maar een stapje verder te brengen.
Sterker nog, er worden actieve sessies aangeboden op het gebied van veiligheid om te zorgen dat er in de hele branche niks mis kan gaan. Want er heerst een beetje het idee, als het bij Park X misgaat, dan heeft dat eigenlijk een invloed op hoe iedereen tegen de hele pretparkenbranche aankijkt. Dus we moeten dat als branche zien te voorkomen.
Maar goed, ja, zoals we in het verleden al hebben gezegd, we moeten dat eens testen buiten de sportbranche. Dus laten we eens kijken hoe dat dan bij thema park is.
Ja, nou en alsof dat nog niet genoeg was, hebben ze nog een andere schaal gebruikt. Ja. De GORF scale, de Glory Out of Reflected Failure scale. Toevallig ook weer ontwikkeld door Harvard en een collega. En die meet eigenlijk precies hetzelfde als de laatste dimensie, namelijk in hoeverre mensen erop staan te kicken als er iets misgaat bij de rivaal. Dus ja. Zo hebben ze een heel lijstje, een hoop items. Ze hebben nog netjes op betrouwbaarheid getoetst. Nou, dat zijn allemaal vrij hoge Kronbach's alfa's. Nou, weer even een moeilijke statistische term. Maar dat betekent eigenlijk, goh, we hebben het eigenlijk al eens eerder besproken. Stel dat je nou een heel lastig construct hebt, zoals depressie, heb je eigenlijk een aantal items nodig om te kunnen meten of iemand echt depressief is. Want je kunt niet net als bij temperatuur thermometer erin stoppen, komt een getal op staan en dan weet je in hoeverre iemand koorts heeft of zo. Dus vaak doe je dat met wat diepere onderliggende constructen. Pak je een aantal vragen in een enquête en je gaat kijken in hoeverre die vragen nou dezelfde kant op beantwoord worden. En dat heet betrouwbaarheid. En die betrouwbaarheid wordt aangeduid met een cijfer, de Kronbach's alfa. En het is een beetje de vuistregel, als die hoger is dan de waarde 0,7, dan mag je over het algemeen van een betrouwbare schaal spreken. En je ziet hier eigenlijk alle schaaltjes die ze gebruikt hebben, die zijn allemaal hoger dan 0,7, want de laagste die komt uit op 0,729.
Juist. Ja, we hebben het vorige week ook nog even over gehad met die schaal van Milman, die toen op die 0,6 uitkwam.
Juist.
Allerlei argumenten vond van ja, maar dat zou eventueel toch ook wel kunnen. Nou, dit zijn inderdaad hoge scores.
Ja, dus je kunt ervan zeggen wat je wil, maar ze kunnen wel betrouwbare schaaltjes maken.
Nou, ze maken heel veel schaaltjes, want ik heb nog een paar van andere artikels van door zitten kijken. En een andere heet het Sport Rivalry Fan Perception Scale. En ze hebben allerlei fancy namen om constructen te meten.
Juist.
Nou ja, en dan wat ze dan volgens doen is dat op gemiddeld niveau rapporteren. Hè? Dus ze laten niet de onderliggende vragen zien wat daar de scores op zijn, maar ze pakken gewoon het gemiddelde van de hele schaal.
Juist.
Wat het wel een stuk overzichtelijk gemaakt.
Juist. Dan gaan ze kijken wie hebben die schaal eigenlijk ingevuld. En dan zie je dat geslacht redelijk netjes verdeeld is. Zo'n 53% man, 47% vrouw. 18 tot 68 jaar oud, gemiddeld 33 jaar oud. En verder geeft 62,6% van de mensen aan dat ze voorheen al wel eens een keer in een Disneypark zijn geweest. Terwijl 37,4 aangeeft dat ze nog nooit in een Disneypark zijn geweest.
Ja, hoe is het mogelijk, zouden wij denken? Onze artikels die zijn, hebben allemaal mensen die naar pretparken gaan, naar themaparken. En hier zijn er gewoon mensen die er niet geweest zijn.
Juist.
Opmerkelijk.
Juist.
Dat is wel interessant, want dan kun je in ieder geval verschil kijken tussen mensen die wel geweest zijn en niet geweest zijn.
Juist. Helemaal recht loopt het niet, want het is zo'n een beetje 2/3 tegen 1/3. Oh. Maar goed, statistische methoden zijn wel robuust genoeg om dat wat recht te trekken. En dan geven ze een beetje het gemiddelde van alle schaaltjes voor de hele groep mensen. En dat zijn dus 7-puntschalen, zoals jij goed had opgezocht. En dan zie je dat mensen zich over het algemeen vrij sterk met het merk associëren. Want op een 7-puntschaal scoren ze gemiddeld een 5,4. Nou, de houding tegenover Disney 6,13. Terwijl de houding tegenover Universal, die ligt ietsjes lager. Nog wel steeds hoger dan het middenpunt van de schaal. Die is namelijk 5,8 ten opzichte van 6,13. Dus ja.
Ja, en daar gaan we daar toch wel resultaten over horen, denk ik.
Ja, ja.
Er zit een verschilletje en dat zou nog significant kunnen zijn ook bij deze aantallen.
Ja, ja, precies. Nou, en dan merk je wel, support for Universal, dat is wel zit net ja, ook nog steeds boven het middenpunt. Maar dan het gedrag van Universal als ze een misser maken, prestige van fans van Universal, tevredenheid als Universal weer erom een misser maakt, dat zit allemaal een beetje rondom dat neutrale punt. Hè? Dus eigenlijk wilde zeggen dat het mensen geen rol uitmaakt. Dus het zou waarschijnlijk een 7-punt schaal zijn geweest van 1 strongly disagree, dan disagree, a bit disagree, neutral. 4e punt. Ja, het zweeft allemaal zo rond die 4. Hè? Dus het is allemaal een beetje het neutrale punt. Dus het is lang niet zo dat mensen, als ze Disney tof vinden, dat ze super negatief zijn over Universal. Wat de titel een beetje lijkt te impliceren.
Ja, vandaar dat we dachten, dat zou wel een interessant artikel kunnen zijn.
Juist.
Ja.
En dan vind ik het bijzonder. Ze rapporteren een bepaald statistisch model of een analysemethode. Dat is een MANOVA.
Juist. En ook nog een MANCOVA.
Ja, en ook nog een MANCOVA. Maar dat doen ze eigenlijk helemaal niet op een manier zoals je van een statisticus mag verwachten. Ze rapporteren een paar cijfers, een paar p-waardes. Dus dat is de kans dat het model toevallig is of dat het echt iets in de data zit. Maar ja, het is niet volgens de standaarden gerapporteerd zoals ik dat mag verwachten. En ik kan het weten, want ik geef studenten statistiek. En dit zijn nou juist de dingen waarop studenten punten laten liggen bij het beantwoorden van examenvragen. Dus dan merk je wel weer dat dit een universiteitsblaadje is. Wat waarschijnlijk niet super serieus naar wordt gekeken. Maar dat het waarschijnlijk snel gepubliceerd is. Ze rapporteren bijvoorbeeld ook geen follow-up testen. Noemen nergens significante verschillen tussen de groepen. Terwijl dan in een tabel komen ze denken met sterretjes van significantie aanzetten. Dus ik vind het allemaal een beetje rommelig gerapporteerd. Dus we kunnen de luisteraars wel allemaal door die gemiddelde en de verschillen meenemen. Maar stel voor dat we dat niet doen en dat we gewoon doorgaan naar de twee belangrijkste conclusies.
Er zijn er drie, maar die derde vond ik nog zo slap dat we het bij twee houden, denk ik.
Juist.
Of laten we dit verklapt dat er drie zijn. Moet je de derde ook noemen.
Juist. Eerste conclusie is dat mannelijke fans over het algemeen een sterker vorm van rivaliteit vertonen ten opzichte van Universal dan vrouwen. En zij zeggen, ja, dat herkennen we vanuit de sport. Want daar vertonen mannen ook meer rivaliteit ten opzichte van de tegenstanders.
Ja, nou ja, dat is een vrij snelle conclusie om dat daaruit te herkennen. Het zou mooi zijn als dat dan verder onderzocht wordt wat dan de reden is dat het zo is.
Precies.
En of dat wel zo logisch is in onze branche.
Ze geven wel aan dat vrouwen er over het algemeen meer van lijken te genieten als de concurrent een misser maakt.
Ja, dat was die derde conclusie dat was die, zullen we die wel noemen.
Ja, precies.
Want hoe groot is dat verschil? En het is significant. Maar is het een groot verschil?
Precies.
Nee, niet zo.
Nee.
Maar als je iets wilt rapporteren en je hebt een significant verschil gevonden, dan mag je er iets over zeggen.
Ja, precies.
Of misschien moet je er zelf iets over zeggen, maar dan zou het charmant zijn als je zou zeggen van het is wel een klein verschil en er zou aan allerlei factoren kunnen liggen die wij eventjes niet helemaal snappen of die we misschien niet in ons model hebben zitten.
Juist.
Dat gebeurt niet. Dus ik trek me daar niet zoveel van aan. Ik heb het eigenlijk niet gehoord of gelezen.
Ja.
De tweede conclusie vond ik er nog wel interessant. Ja.
Dat is namelijk dat mensen die alles een keer naar een Disneypark geweest zijn, ook weer sterkere rivaliteit vertonen ten opzichte van Universal in vergelijking met mensen die nog nooit naar een Disneypark zijn geweest.
Ja, dus die geven een lagere score.
Juist.
Op voor Universal.
Ja.
En denk, dat is een interessante conclusie. En daar zijn we een beetje naar op zoek.
Juist.
Als ik bij Disney geweest ben, en zeker als ik daar heel positief over ben, heeft dat dan invloed over hoe ik over Universal denk. En als we vertalen naar onze branche, dat is al het geval, hè, maar als we vertalen naar Nederland, als ik bij Walibi ben geweest, heb ik dan een minder goed beeld van bijvoorbeeld Dunrail.
Juist.
En waarom dan? En dat laatste vind ik vooral interessant, dat waarom dan?
Ja, maar daar gaan ze niet op in.
Nee, daar gaan ze niet op in. Nee, klopt. Nee. Ze constateren het dat het zo is, maar waarom dat dan zo is.
Ja, dat zeggen ze wel als aanbeveling voor vervolgonderzoek. Hè? Dus,
ja, ze houden zichzelf wel bezig.
Precies. Ja. Precies.
Maar terecht, want dat is een terecht punt dat je dat dan laat onderzoekt.
Klopt.
Ja, waar het volgens mij hier om gaat, is dat zij die rivalry, die hebben zij niet door respondenten zelf laten kiezen. Dus ze hebben gewoon gezegd Disney en we zetten het af ten opzichte van Universal.
Ja.
Terwijl in de sport, dat andere artikel van hun, wat eigenlijk hetzelfde is, maar even te vergelijken met de sport maakt in de Journal of Brand Strategy, laten ze aan respondenten over wat is jouw concurrerende merk. Dus ja, ik ben voor PSV, ik ben tegen Ajax bijvoorbeeld. Of ik ben voor Feyenoord en ik ben tegen PSV.
Ergens een broertje dood aan hebt, dan is het voetbal. Dus geloof het allemaal.
Laten we het daar niet over hebben. Dus daar worden de concurrenten worden zelf benoemd. En hier hebben ze gezegd, dit is dan de concurrent. Dat is ook al meteen een zwakte. Want de vraag is, percipieer ik ook echt iets als een concurrent?
Misschien kunnen we dat een beetje mooi laten overvloeien wat wij er eigenlijk van vinden.
Ja.
Want misschien is de basisvraag die dit hele artikel onderligt, of eigenlijk een beetje onze mening onderligt, heb je eigenlijk wel rivaliteit in de pretparkwereld tussen de fans? Kijk, ik weet nog, vroeger toen ik in de basisschool zat en ik zei dat ik de Efteling tof vond, had je altijd wat van die stoerdere klasgenoten. Oh, Efteling is voor kleine kinderen. Je moet naar Walibi gaan. Heb je grote attracties?
Ja, je zo kijk je erbij.
Dus op dat niveau heb je misschien rivaliteit. Maar de mensen die hier ondervraagd zijn, die zijn 33 jaar oud gemiddeld. Zou dat daar nog spelen? Ik vraag me sterk af.
Ja, goed, dat is de vraag. Kijk, het is wel interessant als je zegt, vroeger was het bij kleine kinderen. En wat is het de invloed van die kleine kinderen in het beslissingsproces in het gezin? Van, jongens, we gaan dit weekend naar de Efteling. Nee, we gaan niet naar de Efteling. Dus saai. Dat is helemaal niet stoer, of zei je?
Ja.
Ik wil naar Walibi. Dus je moet je wel afvragen hoe beslissingsprocessen verlopen en wat dan de invloed van deze beïnvloeders erin is.
Ik heb al geleerd dat de moeder en de vrouw des huizes over het algemeen de sterkste aandeel heeft in de beslissing. Ik kan geen theorie of bron daarbij van noemen, maar dat is wat ik me herinner uit de lessen besluitvormingstheorie.
Ja, wordt inderdaad heel vaak gezegd. En ik vraag me af van hoeverre daar echt voldoende onderzoek naar is. Want je zou eigenlijk in kaart moeten brengen, hoe ziet er nou een beslissingsproces uit? Dus wie zit er nou allemaal in die decision-making unit? En dan heb je een aantal rollen. En Je hebt een rol. En de eerste rol is iemand die informatie verzamelt. En dan heb je een gatekeeper die ervoor zorgt dat die informatie ook terecht komt.
Ja.
Dus dan heb je nog iemand die de informatie verwerkt, die de beslissing neemt. Dan heb je nog iemand die betaalt. Dan heb je nog de gebruikers. Mm-hmm. Dus, en iedereen heeft een bepaalde rol in dat beslissingsproces. En de vraag is, hoe zwaar is jouw rol in het geheel?
Juist.
En ja, ik heb wel de indruk dat die moeder daar een hele belangrijke rol speelt. Maar of dat altijd zo het geval is en of dat voor elke pretparkbezoek van toepassing is, dat vraag ik me af. Ik denk ook dat het per situatie verschilt. Ik denk dat het namelijk met Halloween anders is dan met een doordeweekse zomerbezoek aan een park.
Ja, ja. Ik had laatst een keer een gastcollege van Margreet Papa Michael. Dat is een consultant van Clear Associates. Ze doet heel veel feasibility onderzoek. En ze heeft laatst een uitstekende gastcollege gegeven waarin ze zo'n 70, 80 trends aanhaalde. En één trend die daartussen zat was dat kinderen het steeds meer voor het zeggen krijgen bij dit soort beslissingen. Als ik kijk naar hoe kinderen vandaag de dag worden opgevoed. Ik heb zelf geen kinderen. Maar als ik zo rondom me heen kijk en zie hoe ouders hun kinderen eigenlijk als gelijkwaardig beschouwen in de besluitvorming. En goh, wat zou jij willen? Wat wil jij kiezen? Kunnen, toen ik vroeger klein was, er werd gewoon voor me gekozen. Ik moest niet zeuren. Maar dat is toch wel veranderd.
Nou ja, goed. Wat dat betreft is de hele maatschappij natuurlijk veranderd. En met name met de social media. Dit heeft een heel grote impact. Dus er gebeurt iets met de op TikTok of op Instagram. Daardoor kan een bepaald kind informatie overdragen aan ouders. En die wordt erin beïnvloed. Ja, die zal dan wel de beslissing kunnen nemen.
Ja.
Het zal niet zo zijn dat het kind mag zeggen van wij gaan naar Disneyland Parijs of we gaan naar Disneyland in Orlando.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Die zal er wel op het moment die maar voldoende informatie en argumenten aandraagt.
Ja. Ja,
en vooral het leuke TikTok-filmpjes van dat is gaaf. Ja, juist. Dan denkt moeders ook van dat is eigenlijk best leuk. Hè?
Ja, ja, juist.
Moet er luisteren toe. Nou, fijn.
Of vaders, hè, tegenwoordig.
Zou ook kunnen. Ja, inderdaad. Nou. Wat ik van vinden is dat met name die fans dat je daar volgens mij moet differentiëren. Dus zij kijken naar heb je wel of niet bij Disney geweest. Maar ik denk dat hetzelfde als dat we vorige week bespraken, dat er een relatie is tussen tevredenheid en repeat visits.
Ja.
En dat dat op een gegeven moment dat dat progressief verloopt. Dus naarmate je echt hoge satisfaction scores hebt, dat dan de loyaliteit fors toeneemt. Dus dat het als een soort van een berg opgaat.
Ja.
Dat dat bij fans ook geldt. Dat een bepaalde mate van fangeraakt zijn. Heel veel fans die hebben gewoon een normale attitude.
Ja.
Een houding ten aanzien van een bepaald merk. Is prima, niks mis mee. Maar er zijn er die zitten boven die 8, boven die 9. En die zullen daar op een andere manier op reageren dan de lager. En dat onderscheid die je volgens mij maakt. Als je niet maakt, dan gaat dat in dat gemiddelde gaat heel veel verloren. Dus ik zou echt naar die fans kijken.
Naar de uitschieters.
Precies, en daarop inzoomen. En dat is één. En dat kun je op parkniveau doen. Dus je hebt fans op parkniveau. En daarnaast heb je volgens mij ook fans op brancheniveau. Dus de pretparkfans. En daar zal het weer anders voor zijn. Dus als je hiermee door wilt gaan, denk je, maak dan het onderscheid tussen de pretparkfans en de niet-pretparkfans.
Ja.
En differentieer daarbinnen dan naar de merkfans. Ik weet dat in het verleden heb ik in de reclamebusiness wat gedaan. De marketingcommunicatie. Had wat Ross en Percy. En die hebben dat onderscheid naar vijf verschillende soorten doelgroepen. En dat is eerst de new category users. Dat zijn mensen die überhaupt nog nooit naar een park zijn geweest.
Ja, ja.
Dan heb je de je brand loyals, other brand loyals, favorable brand switches en other brand switches. En eigenlijk gaat het om die new category users. Die zijn er nooit geweest. Dus dat kan ooit nog een heel potentieel liggen.
Ja.
Dan heb je de brand loyals. Die mensen met name naar jouw merk gaan. En dan kun je ook een bepaalde attitude achter hebben. Hoe sterk is dat dan? Maar die gaan met name gaan ze naar jouw merk.
Ja.
Dan heb je de brand switchers. Die kunnen favorable brand switchers zijn. Dat ze naar jouw merk gaan, maar ze gaan met groots gemak gaan ze nog ook naar andere merken. En de other brand switchers. En die gaan naar allerlei andere merken, niet naar jou.
Juist.
En dan tenslotte hebben de other brand loyals die heel loyaal zijn aan andere merken. En ik denk dat als je dit wilt verder wat opsplitsen, dat met name het verschil tussen brand loyals en other brand loyals, dat daar grote verschillen zitten. En dat stukje ertussen, die favorable brand switches en de other brand switches, dat die matige groep is.
Ja.
Die is een beetje, zeg maar, op die satisfaction score tot een 8 scoort.
Dus, ja, precies.
Dat loopt wel een beetje lineair. Maar het zit er met name, die spanning zit met name in dat bovenste stuk, die echte fancy, echte brand loyals, other brand loyals. En volgens mij zou dat interessant zijn. En dan denk je, ja, als je het vertaalt naar een andere branche, je vertaalt het naar merken, zou het mooi zijn als je vanuit de merkenliteratuur daar ook meer op in zou zoomen. En daar wat.
Daar weet jij ook een hoop van.
Nou ja, ik heb het altijd wel een interessante business gevonden. Ja. En terwijl ik daar aan zat te denken, dacht ik, ja, hoe komt het nou dat deze resultaten zo beperkt zijn? En volgens mij komt het omdat je zou moeten kijken naar wat de merkfunctie is van een themaparkmerk versus de merkfunctie van een sportmerk. Ik denk dat het anders is. Er zijn vier merkfuncties.
Tenminste, van Frans, hè?
Frans, ja, Giep Frans. Ja. Die heeft een aantal prachtige boeken geschreven. Een van is strategisch merkmanagement. Maar dan zegt hij, de merkenfuncties die er zijn, dat is allereerst de koopgedragsfunctie. Dan gaat het over de zekerheid. rijdt, dan gaat het erover de identificatie, dat je weet waar iets voor staat en het vertrouwen wat je hebt.
Ja. Heb je een voorbeeld van een product dat daar goed bij past?
Nou, ik weet, ik heb er ooit onderzoek gedaan, 20 jaar geleden, bij de UVT. Ging over de Efteling, Walibi en Moviepark Germany.
Ja.
Heb ik gekeken uiteindelijk hoe belangrijk de koopgedragsfunctie is. En dat is met name de zekerheidsfunctie.
Ja.
Was heel belangrijk. De zekerheidsfunctie betekent eigenlijk dat je een belevenisgarantie krijgt. Dat je zeker weet, als je naar de Efteling gaat, als je daar €50 voor betaalt of 45.
Dan krijg je ook iets goeds.
Dan krijg je iets goeds terug.
Ja.
En die zekerheidsfunctie die was toen de tijd heel belangrijk.
Mm-hmm.
En ik denk in bepaalde periodes, zeker nu met zo'n aankomende recessie wellicht, dat het weer een hele belangrijke functie wordt.
Ja.
Dat je gewoon weet van, ja, laten we nou maar naar Efteling gaan.
Ja.
Of laten we maar naar Darrel gaan of naar Dippedoe. Want dan weet ik zeker dat het goed is.
Juist.
Dat is één, de koopgedragsfunctie. Daarnaast heb je de productrepresentatiefunctie. Dan gaat het over de functionele, sociale, esthetische, zelfs epistemologische. Dan gaat het over wat leren van zo'n hedonistische aspecten. Maar dat je het representeert is. Het merk staat ergens voor.
Mm-hmm.
Ik weet, Walibi staat gewoon voor achtbaan, voor hardgaan.
Hardgaan, ja.
Precies.
Ja.
Dus dat is meer de productrepresentatiefunctie.
Mm-hmm.
Dan heb je ook de symboolfunctie. En de symboolfunctie is meer het expressieve naar buiten toe. En dat gaat over waarde, over merkemoties, over merkpersoonlijkheid. Het gebruikersimago, van wat voor soort mensen komen er nou? Nou, ik kan me voorstellen dat bij sporten dat wat anders is dan bij themaparken.
Ja.
En slot heb je de relatiefunctie. En de relatiefunctie gaat erom dat je echt psychologisch commitment, dat je een binding, nabijheid voelt met het merk. Ja. En ik denk dat hele sterke merken, nou, laten we Efteling, Disney pakken, dat die zo'n merkrelatie hebben. Merkrelatie komt wel ergens vandaan. Die merkrelatie komt voort uit bijvoorbeeld die symboolfunctie.
Juist.
Of die komt voort uit die productrepresentatiefunctie. En ik heb het idee dat het in onze branche veel meer uit die productrepresentatiefunctie komt.
Ja.
En veel minder uit die symboolfunctie. En dat er bij sport veel meer die symboolfunctie.
Kun je dat eens toelichten? Wat is daar precies mee bedoeld?
Ja. Nou, omdat die symboolfunctie, daar gaat om. Ik wil ergens verstaan. Ik wil uitdragen. Ik wil laten zien dat ik een PSV'er ben. Of dat een Ajax ben. Dus ik loop ook met zijn shirtjes rond. Of ik loop met een shirtje van Messi rond. En dat wil ik. Dat is echt expressief naar buiten toe uitdragen waarvoor ik sta.
Ja. Mm-hmm. Symbolisch kapitaal noemt Bourdieu dat.
Bourdieu noemt inderdaad dat symbolisch kapitaal. Daarnaast heeft hij economisch kapitaal en
sociaal
kapitaal. Ja. Heel goed. Nou, dat hebben we vroeger bij vrije tijdwetenschappers een keer opgestoken. Ja. Nee, maar goed, ik denk dat bij sport veel meer het geval is. Mm-hmm. En dat het in onze branche vanuit die productrepresentatiefunctie.
Ja.
Uiteindelijk is die koopgedragsfunctie. Die zekerheid is een hele belangrijke.
Ja.
Dat is een soort van voorwaardelijk iets.
Juist.
En uiteindelijk wil je met sterke merken en sterke relaties met fans krijgen.
Mm-hmm.
En dat gaat dus die relatiefunctie belangrijk. Maar ik denk dat via die productrepresentatiefunctie.
Okay.
En daarom zie ik een verschil in themapark en sport. En zouden we dit onderzoek nog een keer doen, dan zou ik kijken, zouden we dan op die vier functies onderscheid kunnen vinden? Zouden we kunnen vinden dat bepaalde gasten, bezoekers, hoog scoren op een van die vier functies? En zien we dan de correlatie tussen die functie en uiteindelijk die rivaliteit en dat soort
zaken? Juist. En weet je, voor mij, wat je nu beschrijft, dat je die vier verschillende merkfuncties hebt, dat doet mij ook wel een beetje twijfelen of je zaken die één bepaalde merkfunctie hebben, bijvoorbeeld symbolische merkfunctie, kun je gevoelens, net als rivaliteit, dat soort dingen, kun je die dan wel generaliseren naar zaken met een totaal andere merkfunctie, zoals zo'n product... Productrepresentatiefunctie.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje het ding dat ik heb met dit paper. Ze komen vanuit de sportwereld. Kun jij zaken vanuit de sportwereld wel zo makkelijk generaliseren naar iets totaal anders, zoals de pretparkwereld? En ja, dan moet ik ook eerlijk zijn, dat is ook wat zij zich afvragen. En daarom willen ze dat toetsen. Maar ja, ik zie hem niet zo.
Nee, ja, ik had hem op voorhand eigenlijk niet zo gezien. Behalve dat ik de titel wat spannend vond en dacht, hey, daar gaan we eens even iets interessants vinden. Ja, en ik had gehoopt dat er wat meer van dit soort aspecten ingezeten hadden. Dat is het wat situationeel naar onze branche hadden vertaald.
Juist.
En dan denk ik dat je, als je het hebt over fans, dat je dat op deze manier zou kunnen doen door naar die merkfuncties te kijken.
Ik denk dat de fancultuur en de pretpark scene rijk genoeg is om nog flink wat studies aan te wijden en dan juist de diepte in te duiken.
Ja.
En ik zou eigenlijk wel eens wat, dan ga ik iets zeggen wat als statisticus heel gek klinkt, maar ik zou eigenlijk wel eens wat kwalitatief onderzoek willen zien. Ga gewoon eens met die mensen praten, wat er in hun omgaat en ga dan pas dingen meetbaar maken met schaaltjes.
Nee, is wel grappig, want jij bent vooral inderdaad kwantitatief georiënteerd.
Ja, ik geef mij maar een beeldscherm met cijfers in plaats van iemand met wie ik moet praten.
Ja, precies. Nee, ik heb in mijn tijd bij mijn proefschrift meerdere methodes, kwantitatief en kwalitatief. En het kwalitatieve was onder meer ZMAT, prachtige methode. Het staat voor Zaltman Metaphor Elicitation Techniek. En dat is een Harvard professor Zaltman. Die heeft een methode ontwikkeld dat je naar het onbewuste van mensen kunt kijken. En ik ben erin getraind voor mijn proefschrift, mocht ik dat gebruiken. En dan ga je echt naar het onbewuste. En we zeggen eigenlijk 95% van al onze processen zijn eigenlijk onbewuste processen.
Mm-hmm.
Alleen, wij hebben het idee dat wij heel erg rationeel zijn. Dat we rationeel bepalen wat er gebeurt. Maar eigenlijk is onze emotie sturend. En we rationaliseren en er komt een beslissing uit.
Ja.
En we vinden het raar dat heel veel onderzoek dat niet overeenkomt met het werkelijke gedrag van mensen. Dus we hadden toch onderzocht, dus ze zouden zich toch zo gedragen. En dat doen ze niet. Potverdikke, wat is hier aan de hand? Maar dan komt het dat wij gewoon eigenlijk met de verkeerde methodes aan het meten zijn, omdat we op aspecten aan het meten zijn waar we niet terecht kunnen. En dus is het heel belangrijk dat als je onderzoek doet, ook kwantitatief onderzoek, dat je dat inderdaad met dat je een bepaald construct, dat je dat operationaliseert en dat je op een indirecte manier vaak meet en met latente variabelen. Ja, dan zit ik op jouw terrein. Maar dan kun je er wel terechtkomen. En door correlaties bepaalde dingen te vinden en met name het proberen te snappen, van juist, hoe komt het dan, dat er een samenhang tussen iets is, dan wordt het spannend. Maar ik weet met die Gimet hebben we toen gekeken naar onder meer de Efteling. Wat zijn nou de werkelijke redenen dat de mensen naar de Efteling komen en wat zijn de verschillen tussen bijvoorbeeld Belgen en Nederlanders en hoe kijken ze tegen verblijfsaccommodatie aan?
En daar komt het hele mothering and caring vandaan, of niet?
Dat kan, mothering and caring en transformation en bonding kwam er inderdaad toen het uit vandaan. Ja. Dat het werkelijk dieperliggende gevoel is. En dan zou je kunnen zeggen, ja, mensen die dat echt hebben, dat mothering caring, die dat heel belangrijk vinden, dat zie je ook weer een bepaalde mate van. Sommige mensen vinden dat minder belangrijk dan anderen. Ja. Die mensen die er hoog op scoren, hebben die dan een andere opvatting over bijvoorbeeld een toverland?
Ja.
En dan wordt het interessant. Dus ik zou, want dan zit je namelijk op de kernwaarden te kijken. Dus volgens mij gaat het in essentie ook om, bij dit soort vraagstukken, hoe is een merk gepositioneerd en ten opzichte van andere merken? Dus hoe is een park, een Walibi gepositioneerd ten opzichte van Movie Park Germany, als we het over Halloween Nights hebben en zo? En hoe gaan gasten daarmee om, met die beeldvorming? En wat betekent dat uiteindelijk voor hun attitude en hun voorkeur voor het merk?
Juist.
En dat doen zij eigenlijk niet?
Nee. Ze hebben gewoon gedacht, we pakken de grootste, dat is Disney. Daar zijn hele grote fanscharen. Nou, wat zou de rivaal zijn, Universal? Ja. Laten we dat anders gaan bestuderen. Ja, dat is erg kort door de bocht.
Maar ik denk dat het eigenlijk wel een interessant onderzoeksdomein is. En dat het je helpt om als marketeer om het scherper te krijgen hoe jouw merk nou gepositioneerd is. Hè? Wat voor positie het in de brein heeft ten opzichte van een concurrent. Wat voor binding consument met jouw merk heeft. En wat dat betekent ten opzichte van andere merken. En hoe dat zich relateert aan gedragsintentie en feitelijk gedrag en herhaalbezoek. Dus al die begrippen die we in het verleden al eens een keer besproken hebben, die zitten hier wel een beetje tegenaan te schurken. En ja, het zou mooi zijn als je dat een beetje misschien in een wat groter conceptueel model zo samenvoegt en juist, daar eens onderzoek naar zou doen.
Juist. En dat ontbreekt nog erg. Dat is ook wat die Rebecca Williams zegt in haar boek. De fan wordt nog altijd als passieve consument gezien die zich laat verleiden door van allerhande trucjes die de pretparkontwerpers bedenken. Ik denk dat er wel eens wat meer onderzoek naar gedaan mag worden die fan wat serieuzer neemt. Dus ik ben het wel met haar eens in die zin. Dit is één studie die fans bekeken heeft, maar ik kijk uit naar meer werk die de fan wat serieuzer neemt, die er echt wat dieper in duikt en die ons hopelijk zo wat meer kan leren over de producten waar we allemaal enthousiast van worden.
Ja, dus uiteindelijk hebben, als ik het zo goed beluister, hebben we er toch weer een draai aan gegeven dat het eigenlijk best wel een waardevol artikeltje was. Zouden we er best iets in hebben, ons weer een bepaalde gedachte heeft gebracht tot vervolgonderzoek, nadenken, of niet?
Het geeft food for thought. Nou, en dan niet zozeer vanwege de resultaten, maar vanwege de dingen die er niet in genoemd worden. Goed, tijd om volgende week maar weer eens iets anders te bespreken.
Ja.
En wat dat gaat worden, dat zien we volgende week weer.
Ik ben heel benieuwd. Ik laat me deze keer maar eens verrassen.
Ik zal eens in het archief gaan graven.
Oké, heel goed. Hey, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Hoi, hoi. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering. En tot die tijd, blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.